Goedemorgen. Voordat we met de livestream beginnen, hebben we een aantal mededelingen. Delen we hoe het gaat met de mensen in de gemeente. Een gebed voor Dini Hof. U heeft het kunnen lezen in de nieuwsbrief. Haar zus is overleden. Haar vriendin heeft ze van de week moeten begraven. De bloemen gaan vanochtend naar Ineke Ruttefrans. Ze worden gebracht door Hildegonde Mostert. Aan het einde van de dienst is er weer een collecte. Eerste voor de gemeente en tweede voor christenen, voor Israël. Ook gebed morgenavond voor de raadsvergadering. Goed nieuws hè, over familie Otten, dat ze een huis hebben gevonden. Echt, daar mogen we heel dankbaar voor zijn, denk ik. En u zag waarschijnlijk ook wel de oproep in de nieuwsbrief, klussers gevraagd in de zomervakantie. Nou, volgens mij hebben we hele goede klussers in deze gemeente. Dus dat komt helemaal goed. Ja.
Wat zeg je, Rut?
Oh. Ja. Dat was het ongeveer. Dus laten we beginnen met de livestream. Goedemorgen. Van harte welkom in deze zondagochtenddienst. En goed om bij elkaar te zijn op deze ochtend. En ook weer de Heer te loven en te prijzen. En te horen wat Hij ook vanochtend voor ons in petto heeft. Welkom aan Daniel, daar zit je. Fijn dat je er bent. En we zien eruit wat God ook door jou tegen ons gaat zeggen. Ook van harte welkom als je thuis meekijkt vanochtend of misschien later in de week. En weet je ook verbonden met ons. Hartelijk welkom aan gasten die er zijn. Nou, iedereen van harte welkom. We gaan beginnen met een stil gebed om ook deze dienst aan onze Heere God aan ons hart op te dragen. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, opwekking 721. Laten we het staande doen, zo aan het begin van deze dienst. U vergeeft elke schuld.
Al mijn dagen zijn als gras, als de bloemen op het veld, die verdwijnen als de wind erover waait. Maar uw trouw is voor eeuwig, uw gerechtigheid staat vast, dus bewaar ik uw geboden in mijn hart. Ik zal het nooit vergeten, alles wat u voor mij deed. Ik zal het nooit vergeten, dat u mij nooit vergeet. Heer, Ik prijs u, Heer, met heel mijn ziel, dat de woorden van mijn mond u velen. Ik loof u, Heer, met heel mijn hart, dat u heilige naam zal regeren. Ik prijs u, Heer, met heel mijn ziel, dat de woorden van mijn mond u velen. Ik loof u, dat u heilige naam zal regeren. Overal wat leeft, koning van mijn hart. U bent de God voor wie ik leef, naar wie ik zo verlang. De weldaad van uw liefde is een gift vanuit uw troon. Met heel mijn hart wil ik zijn.
Amen.
We gaan verder met elkaar zingen, genade zo groot.
Genade zo groot aan mij die het niet verdient, liet Christus zijn liefde zien, want hij kocht mij vrij. Genade zo groot, de schuld die ik voor hem leg, wast hij geduldig weg, want hij reinigt mij. En al wat ik heb, leg ik voor hem neer, mijn verlosser. Vrij. En al wat ik heb, leg ik voor.
Nou, zijn er ook kinderen? Hier zie ik kinderen. Willen jullie naar voren komen of willen jullie daar blijven zitten? Nou, kom gezellig, kom maar. Dan sta ik hier zo alleen, dat vind ik ook zo zielig voor mezelf, of niet? Is dat niet zielig? Nou, ik heb iets meegenomen. Esra, wat zit er in die tas? Wil jij zeggen? Wat is het? Een paar bloemen. Wat zit erin? Planten. Zijn het mooie planten? Nee, hè? Hoe zien ze eruit? Een beetje? Beetje bruin, een beetje? Dood, hè? Zal ik ze eruit halen of niet? Of zeg je, laat het maar in zitten? Zal ik ze eruit halen? Wat zeggen jullie? Of toch maar niet? Nou, ik ga ze er toch uithalen. Zijn ze mooi? Nee, hè? Maar kijk eens goed. Het lijkt dood, maar zijn ze wel echt dood? Nee, waar zie je dat aan? Ja, hè? Ik dacht ook dat hij dood was. Ik denk, nou, die moeten de kliko in. Maar nee, als ik naar deze plant kijk, dan moet ik ook een beetje denken aan een verhaal in de Bijbel. Is die echt dood? Nou, echt niet, hoor. Deze die gaat nog wel weer leven. Wat zeg je, Esra? Of zei je niks? Nee? Of Hanna, zei jij wat? Wat zei je?
Dat er al een tak vanaf is gevallen.
Ja, er is ook een tak vanaf gevallen. Ik denk dat ik hem een beetje moet opknappen. Een beetje dode dingen eruit halen. Maar er staat ook een verhaal in de Bijbel. Dat als je dat er ook uit oude dingen, slechte dingen, best hele goede dingen weer kunnen voortkomen. En er staat een verhaal in Jesaja. En Jesaja heeft een visioen gehad. Weten jullie wat een visioen is?
Een soort van gave.
Nou, vind ik een hele goeie. Een visioen is een soort droom, een droom van God. Zo kan je het denk ik wel zeggen. En daar staat in dat alles weer goed en alles weer nieuw wordt. En dat alle dingen weer goed worden. En nou kan je ook wel een beetje als dit, het lijkt dood, maar goede dingen, slechte dingen kunnen ook heel goed worden. En dat verhaal van de visioen staat dat uit een oud geslacht, dus uit een hele oude familie, een koning geboren gaat worden. En wie zou die koning zijn? Jezus, ja, klopt. En als Jezus terugkomt, wordt alles weer goed en mooi. Dan krijgen we weer hele mooie bloemen en planten. En dan kunnen alle dieren samen spelen. Een leeuw en een lam kunnen weer samen. En daar gaan we het vandaag over hebben met de kinderdienst. Gaan jullie mee?
Gaan wij verder met zingen, met twee liederen. Ik spreek de naam van Jezus en genade zo oneindig groot. Geloof spreek ik de naam van Jezus over ieder hart en elk verstand. In zijn aanwezigheid vinden wij vrede. Ik spreek Jezus. In geloof spreek ik de naam van Jezus. Tot iedere verslaving breken zal. In hem is er hoop en echte vrijheid. Ik spreek Jezus. Uw naam geeft leven. Uw naam geneest ons. Is geloof spreek ik de naam van Jezus. Over alle onrust, alle angst.
Vrijheid voor wie worstelt met depressie. Ik spreek Jezus. Uw naam geeft leven, uw naam geneest ons, is vol van kracht. Breekt alle banden, brandt in het duister, schijnt in de nacht. Roep Jezus van de daken, Jezus overal. Jezus in het duister dat de vijand buigen zal. Over mijn familie spreek ik de grote naam, Jezus. Roep Jezus van de daken, Jezus overal. Jezus in het duister dat de vijand buigen zal. Over mijn familie spreek ik de grote naam, Jezus. Uw naam geeft leven, uw naam geneest ons, breekt vol van kracht. Breekt alle banden, brandt in het duister, schijnt in. Zijn aanwezigheid vinden wij vrede. Ik spreek Jezus. Genade zo oneindig groot, dat ik die niet verdien. Het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar als ik mij tot hem keer, dat God mij nooit. Jezus droeg mijn zonde last en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. Als ik
Zullen we bidden? Vader in de hemel, dank u voor wie u bent. Dank u dat u onze God bent. Heer, dank u dat u ons vergeeft, dat u ons nieuw leven geeft. Dank u dat we bij elkaar mogen komen. Heer, of we hier nu fysiek aanwezig zijn of digitaal meekijken. Dank u dat we elkaar hebben als familie in u. En Heer, we geloven dat uw woord leven geeft. En ik bid zo, Heer, dat vanmorgen ervaren. Dat als u spreekt, dat er leven komt in ons hart, Heer. En zo wil ik deze dienst aan u opdragen. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Ik wil het vanmorgen met jullie hebben over vergeving. En op een heel bazaal niveau gebruiken we dat heel veel. Hè? Je stoot iemand aan en je zegt, oh sorry, ja, maakt niet uit. En het is weer goed. Dus vergeving, excuses aanbieden. Nou, er gebeurt best wel veel. Ik denk ook dat het onze sociale contacten een beetje soepel houdt. Als je dat niet doet en telkens mensen aanstoot terwijl je geen excuses aanbiedt, dan krijg je op een gegeven moment een slechte naam. Dus dat is eigenlijk hoe het op een heel makkelijk en op eenvoudig niveau functioneert. Maar wat nou als het dieper gaat en als het heftiger is. Vergeving is ook echt een centraal thema in ons geloof. We hebben nu een aantal liederen over gezongen. Jezus is gestorven voor onze zonden. God wil ons vergeven in Jezus' naam. En er is een nieuwe weg. Maar wat betekent dat nou precies? En wat doet dat nu in ons leven? Ik merk vaak als ik mensen hoor bidden dat het blijft van Heer, vergeef ons onze schulden. Vergeef ons onze zonden als een soort categorie. Weet je wel, van oh, dit zeg ik ook even en dan klopt het weer. Maar wat als er nou iets heftigers is? En hetzelfde met vergeving tussen mensen. Eigenlijk vinden we dat best wel een moeilijk thema. En vaak is het niet concreet en vaak vinden we het ook best wel verwarrend. Want wat is vergeving nou precies? En ergens hebben we het idee dat vergeving vaak gaat over, nou ja, zand erover. Weet je, alsof vergeven dus betekent dat het er niet echt toe doet. Nou, vergeven en vergeten. Vergeven wordt ook best wel vaak, als we eerlijk zijn, gevraagd om er maar van af te zijn. Bijvoorbeeld, zodat we als gemeente er niet iets mee hoeven. Er is iets gebeurd in de gemeente. Misschien kun je hem vergeven. Als christenen zijn we geroepen elkaar te vergeven. Dus als je dat nou doet, dan hoeven wij ons er allemaal niet mee bezig te houden. En vergeven is dan eigenlijk het tapijt waar de pijn ondergeveegd wordt. En in plaats van vergeving vindt er dan eigenlijk onrecht plaats. En wat je ook vaak hoort is, maar dat kan ik echt niet vergeven. Dat kan ik echt niet vergeven. Ik kan hier niet omheen. En vaak met de gedachte, want als ik vergeef, dan doe ik alsof het niet erg is. Dan doe ik alsof het niet echt is. Dan doe ik alsof het mij niet beschadigd heeft. Ik denk dat al deze manieren van vergeven niet gaan over de Bijbelse manier van vergeven. Maar wat dan wel? Daar wil ik vandaag met jullie naar gaan kijken. En ik wil met jullie kijken naar het Onze Vader. Dus vergeving zoals het beschreven staat in het Onze Vader. En daar komt denk ik ook een beetje op scherp te staan wat we vaak zo spannend vinden aan vergeving. Laten we kijken naar de tekst, Matteüs 6, vers 7. Er staat, bij het bidden Jezus zegt dit, wij bidden moet jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen. Die denken dat ze door een overvloed aan woorden verhoord zullen worden. He, alsof je dus God moet overtuigen. Doe hen niet na, want jullie vader weet immers al wat jullie nodig hebben. Nog voor jullie hem daarom vragen. En bid daarom als volgt. Ik vind het wel fascinerend. Hier staat dus eigenlijk van, je hoeft God niet te overtuigen. Je hoeft ook niet met een hele lange vragenlijst te komen. God weet al lang wat je nodig hebt, maar bid als volgt. En dan gaat het eigenlijk over een bepaalde levensstijl. Het is een soort gebed om een levensstijl. En waarbij er eerst naar Jezus wordt gekeken. Er staat een paar keer uw. En dan gaat het over je dagelijks leven. En daarna gaat Jezus meteen verder van, als je zo bidt, leef dan zo. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden. Op aarde, zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood wat we nodig hebben. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit in de eeuwigheid. Amen. En dan gaat hij verder eigenlijk met van, als je zo bidt, leef dan ook zo. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, dan zal jullie Vader jullie jouw misstappen evenmin vergeven. En vers 15, hè, is een moeilijk vers. Als je anderen niet vergeeft, dan zal je de Vader in de hemel jou ook niet vergeven. Alsof ons vergeven van anderen een voorwaarde is voor God om ons te kunnen vergeven. Maar wat nou als je beschadigd bent voor het leven? Je kan niet vergeven en God kan jou dan ook niet vergeven. Ons leven wordt dan een voorwaarde voor de vergeving die we kunnen krijgen. Maar is dat zo? Nou, ik kom er later nog op terug. Ik werk als coach in een arbeidsreïntegratiesetting. Dus als mensen uitvallen en ze hebben met burn-out of met wat dan ook. En ze zijn aan het beter worden, maar het loopt niet helemaal soepeltjes. En ze kunnen wel wat coaching gebruiken, dan word ik ingevlogen. En ik tref dus regelmatig coaches, zo heet dat als je mensen coacht, coaches aan, die een heel sterk gevoel hebben van dat hun onrecht is aangedaan. Zo sterk dat ze er ziek van worden. En daarom zijn ze uitgevallen en daarom komen ze bij mij. En of dat dan gaat over bijvoorbeeld hun werkgever, of het gaat over hun moeder, of over hun vader, of iemand anders die hun iets heeft aangedaan. Ze kunnen er niet mee omgaan en het vreet ze op en ze worden er ziek van. En wat ik dan regelmatig doe, is dat ik met ze aan de gang ga met vergeving. En ik coach dus christenen en niet-christenen en eigenlijk maakt het niet zoveel uit. En waarom? Omdat vergeving leven geeft. En iedereen kan leven gebruiken. Ik wil jullie uitleggen wat ik eigenlijk doe dan met de mensen die ik coach, omdat het extreem praktisch wordt. Ja? Ik gebruik het werk eigenlijk van twee theologen die het over vergeving hebben geschreven en die het ook helemaal doorleefd hebben. En die geven twee punten die mij heel erg helpen. De eerste theoloog is Ruurd Ganzenvoort. Ik weet niet of jullie die naam wel eens gehoord hebben, maar hij schreef 20 jaar geleden, schreef hij veel over, of heeft hij een paar boeken geschreven over seksueel misbruik bij jongens. Dus dat is de setting waarin hij dan schrijft over vergeving. Seksueel misbruik bij jongens. En hij schrijft dus eigenlijk over dat het een impact heeft op heel je leven. En dan komt hij met de volgende definitie. Wat is vergeving? Wat is vergeving? Vergeving is het losmaken van de band van angst en pijn en schuld tussen dader en slachtoffer. En ik zeg dan vaak van, dat wat er gebeurd is, dat wat hij of zij jou aangedaan heeft, dat heeft haakjes in je ziel geslagen. En wat je eigenlijk gaat doen, is die haakjes losmaken. Ik vergeef en ik maak los. Ik vergeef en ik maak los. Ik vergeef en ik maak los. En dan op een gegeven moment zit dat wat er gebeurd is en de dader zit niet meer in je, maar je hebt die band doorgesneden. En als je dat niet doet, dan zitten die haakjes in je ziel. En die gaan zeuren. En daar word je moe van. En daar word je boos van. En daar word je ziek van. En die haakjes in je ziel, die leiden ook tot een bepaald gedrag. Dus trauma leidt tot een bepaald gedrag. En dus teruggaan naar van, hey, wat zijn nou die haakjes in mijn ziel? Wat is nou die band van angst en pijn? En dat losmaken, dat is wat voor Ruud Ganzenvoort vergeving is. Dus het losmaken van die haakjes en daarmee het losmaken van die band. Dus dat is de eerste waar ik mee werk, dus dat losmaken. Tweede theoloog waar ik mee werk is Miroslav Volf. Hij is een Kroatische theoloog. En in de jaren 90, toen was hij nog jong, toen woonde hij daar dus in de voormalige Joegoslavië. En hij was Pinksterchristen. En Pinksterchristenen werden gezien als een soort van buitenlandse christenen. Als Amerikanen. Als niet-Kroatisch. En hij is daarom ook opgepakt door de veiligheidsdienst, door de geheime dienst. Veiligheidsdienst. En hij is ten tijd vastgezeten en hij is gemarteld. Hij had één officier die hem eigenlijk zijn persoonlijke project had gemaakt. En dat heeft hem heel diep getraumatiseerd. En in een aantal van zijn boeken over, bijvoorbeeld over vergeving, dan stelt hij ook telkens de vraag, oké, dit zegt Jezus, dit zegt de Bijbel, dit zegt de theologie. Maar hoe zit het dan met hem en met mij? Hoe zit het met de beul en de gemartelde? En telkens wil hij dus, over de Bijbel hebben, je kan het over Jezus hebben, je kan het over geloof hebben, maar uiteindelijk, the proof of the pudding is in the eating. Dus als ik dit allemaal zeg, wat zegt dit dan over hem, de beul, en wat zegt dit over mij, de gemartelde? En wat hij benadrukt, en dat is een beetje het punt wat ik bij hem gebruik, vergeving kan pas na aanklagen. En dat hoeft niet bij de persoon zelf, want heel vaak is die persoon er niet meer, of gelooft hij het niet. Maar het gaat erom dat je voor jezelf echt helder hebt, wat heeft hij of zij mij aangedaan en wat is daar de impact van op mijn leven. En als je dat helder hebt, dus je hebt aangeklaagd, dan kun je ook gaan vergeven. En losmaken. En als je die stap overslaat, ik vergeef. En dat je eigenlijk vergeeft om er vanaf te zijn. En je hebt niet geïncasseerd wat er nou gebeurd is. Of je bent daar niet eerlijk over. En je bent ook niet eerlijk naar jezelf toe over de impact die het heeft. Dan merk je ook dat vergeving niet werkt. Want je vergeving is vaag. En de impact ervan is dus ook vaag. Dus wat hij dus heel erg benadrukt is van, vergeven is niet een manier om er vanaf te zijn. Vergeven is een manier om echt serieus te nemen wat er is gebeurd. En dat dan los te gaan laten. En dan nog drie andere punten. Er is een verschil tussen vergeven en verzoenen. Vergeven is dat je, wat ik zei, die band losmaakt van angst en pijn en schaamte en woede. En al die haakjes in je ziel. En dat je die losmaakt dat je zegt, ik hoef het niet meer. Verzoenen is dat je je weer herstelt met die ander. En soms kan dat, soms kan dat niet. Maar vergeving heb je altijd te doen. En wat ik net ook al een beetje liet doorschemeren, tweede, voor vergeving is de ander niet nodig. Want misschien is hij of zij overleden. Misschien ontkent hij alles of relativeert zij alles. Of misschien is het veel te heftig om die ander onder ogen te komen. Dat maakt niet uit. Je hebt de ander niet nodig om te vergeven. En het laatste misschien ook goed om te zeggen is, het hoeft ook niet per se om gevraagd te worden. Het helpt wel, maar het hoeft niet. Want heel vaak gaat het niet gebeuren. Heel vaak wordt er niet gevraagd om vergeving. Heel vaak weet die ander niet eens dat jouw hele leven veranderd is door wat er gebeurd is. Vergeven is iets wat jij kunt doen, los van de ander. Nou, dit is een beetje de theorie van het vergeven waar ik mee werk. En als ik merk dat mensen helemaal vastlopen eigenlijk in het gevoel van onrecht en dat hun iets is aangedaan waar ze eigenlijk niet overheen kunnen, dan geef ik eigenlijk de volgende opdracht mee. Stel die aanklacht op. Dus ik stuur ze mee weer naar huis en dan eigenlijk met de opdracht van beschrijf precies wat er gebeurd is en beschrijf daarna precies welke impact dat op jou heeft gehad door de jaren heen. En dan tref ik ze daarna de volgende keer en ik hoor dan eigenlijk bijna elke keer van ja, dit... alleen het opschrijven al en daarbij stilstaan heeft heel veel impact gehad op mij. En dat ze emotioneel werden, dat ze moesten huilen. Weet je wel, dat ze eigenlijk ook voor zichzelf voor het eerst erkenning gaven van, oh, dit is de impact, dit is er nou echt gebeurd. Ik had ook een coachie en ik legde deze opdracht uit van stel die aanklacht op. En zei ze van ja, maar is dat niet heel overdreven? En dat is een heel sterke gevoel vaak, hè? Van ja, als ik het allemaal zo op een rijtje zet, dan is het heel overdreven. Dus ik zei ook tegen haar van, ja, het is ook niet dat je er last van hebt, hè? En ziek bent geworden en bij een coach loopt. Nou, toen dacht ze, oké, weet je wel. Misschien moet ik het serieus nemen, want mijn hele systeem valt uit, weet je wel. Maar dat is wel vaak de eerste reactie, van is dit niet heel overdreven? En kom op zeg. Dus, dat is die opdracht. En wat ik dan doe, is dat ik... dan hebben ze dat eigenlijk op een rijtje gezet. Dit heb jij gedaan. Dit is de impact op mijn leven. En dan ga ik met ze wandelen. En dan hebben we bijvoorbeeld 5 aanklachten. En dan gaan we de eerste doen, lopen we een stukje. Gaan we ergens staan. En dan zeg ik, nou, lees de aanklacht maar voor. En daarna zeg je, als het lukt... Ik vergeef je en ik laat het los. Nou, en dan merk je dus van... dat levert natuurlijk spanning op. En dan op een gegeven moment, nou, zijn we daar. De aanklacht wordt voorgelezen. Ik vergeef je en ik laat het los. En dan scheur ik het af. Steek het aan. En dan ligt het daar op de grond te branden. En dan is heel mooi, heel vaak trapt die andere het dan uit. En dan is het weg. Dan zeg ik, zo. Nou, dat was de eerste. Hoe is het? Ja. Oké. Nog eentje? Ja, is goed. Weer een stuk lopen. Volgende aanklacht. En dan nog een keer. En soms doen we er 2, soms doen we er 3. En dan is het wel weer klaar. En dan gaan we de volgende keer verder. En wat... er zit dus een soort traagheid in, hè, van niet te snel om er vanaf te zijn. Ik heb dat ook wel eens een keer gehad, dat iemand zei van... Ja, ik zeg, nou, wil je er nog één? Ja hoor. Ja, nou, en... En toen zei ze ook, oh nee, ik ga te snel. Ik wil er eigenlijk gewoon vanaf zijn. Weet je wel? Dus eerst even de impact. En dan werk je eigenlijk de aanklacht af. En iemand maakt los. En iemand vergeeft. En ik heb en de impact daarvan, echt ongelooflijk om te zien. Dus mensen kijken anders uit hun ogen. Er komt ruimte van binnen. En niet dat alles daarmee klaar is, maar het begin van de weg van herstel en van beter worden is ingezet. En ik heb zelfs gehad dat ik een vrouw van ongeveer 55 en die liep al de hele tijd met dingen en op een gegeven moment had ze de laatste verbrand en dat was helemaal zo te dansen van ik voel me licht, ik ben vrij. En wat we eigenlijk in een kerk doen, hè? Maar ze was niet eens christelijk. Maar ze ervoer dus van, hey, dit is wat vergeving doet. Dit is wat loslaten doet. En ik vind het dus mooi, omdat het enerzijds, als ik dan bezig ben met vergeving, dat ik denk, van, dit is de kern van ons geloof, weet je wel? Dit is dus de opdracht die Jezus ons geeft. En tegelijkertijd is het dus een diep psychologisch proces. En op het moment dat je dat aangaat en eigenlijk in kaart brengt van, hey, zo ben ik beschadigd, dan kun je ook echt vergeven. En dan word je ook vrijgelaten van binnen. Het is een hele proces waar je beter van wordt en waar je van opknapt. Dus we hebben, ik heb het nu over grote impact op je leven. Ik zei al van, ik begon al met van het kleine vergeven, hè, van oh sorry, ik gooi koffie over je heen. Dat kunnen we vaak wel. Alleen die diepe dingen. En ik ben er dus achter gekomen in de loop van de jaren. Toen ik werkte als predikant, maar ook nu als coach, dat het gaat om concreetheid. En om waarheid. Dus heb het erover wat de impact is van wat er met je gebeurd is. En dan kun je het loslaten. En ik kwam er eigenlijk achter dat hoe wij dus mensen kunnen vergeven, dat het zo ook werkt met hoe God ons kan vergeven. En daarom staat er, denk ik, vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En regelmatig bidden we natuurlijk voor vergeven van onze zonden. Alleen meestal is het best wel vaag en niet zo concreet. En terwijl er dus genezing zit in de concrete vergeving van God voor concrete dingen die je gedaan hebt. En waar ik achter kwam, is dat dat hele proces wat ik net beschreef in hoe wij anderen vergeven, dat hebben we soms ook nodig voor onszelf, om ons door God te laten vergeven. Laat ik een voorbeeld van mezelf vertellen. Ik had ongeveer 5 jaar geleden is heel mijn leven op zijn kop komen te staan. Ik was voorganger, ik was getrouwd, ik was gezond en toen werd ik ziek. En ik ging scheiden en ik ben gestopt als voorganger. En dat heeft best wel een tijd geduurd en ik was er echt slecht aan toe. En ik vond mezelf ook wel een beetje zielig, weet je wel. Dus dit overkomt me allemaal en dit wordt me allemaal afgenomen. En je probeert beter te worden. En ik merkte ook dat het iets had gedaan met mij en God. Weet je wel, ik kon me heel erg identificeren met Elia. Ik weet niet of jullie dat verhaal kennen. Elia is op de Karmel geweest. En daar is die wedstrijd geweest, of die strijd tussen God en Baal. Nou, God heeft gewonnen. Maar dan zegt die Jezebel van, ik ga Elia doodmaken. En dan vlucht hij eigenlijk de woestijn in, gaat hij onder een struikje liggen en dan zegt hij, ik wil dood. Ik heb er eigenlijk geen zin meer in. En dan komt er een engel en dan zegt hij, ik heb in de oude vertaling, ik heb zeer geijverd voor de Heere de Heerschalen. Ik heb keihard gewerkt voor God. En waar heeft het toe geleid? En ik kende dat gevoel wel, weet je wel. Ik heb keihard gewerkt voor God en alles breekt me bij de handen af. En ik merk dat het ook iets deed met mijn vertrouwen naar God toe. Dat ik denk van, is het wel een goed idee om Jezus te volgen? Of kom ik dan weer in een burn-out? Is God wel te vertrouwen? En dus het eerste proces van incasseren, beter worden, mezelf een beetje zielig voelen. En toen op een gegeven moment, en al die tijd bad ik natuurlijk wel, hè, van, want ik wist natuurlijk van, ik ben geroepen om predikant te zijn en je mag niet scheiden. Toch stopte ik als predikant. Toch ging ik scheiden. Weet je, dus ik bad wel om vergeving. Maar misschien op een manier van, ik wil hier vanaf. Ik wil dat dit weg is. En op een gegeven moment was ik er eigenlijk aan toe om mijn verantwoordelijkheid te gaan nemen. En misschien kon ik dingen niet anders doen. Misschien overkwam de situatie mij, maar ik voelde van, ik ben hierin verantwoordelijk. En daar zit ik eigenlijk mee. En daar kan ik eigenlijk moeilijk mee omgaan. En ik heb toen met een vriend van mij afgesproken, die is oud-katholiek pastoor. Dus je zou misschien kunnen zeggen dat ik ging biechten. En ik ging naar hem toe en wat we deden eigenlijk is dat hij zegt van, ik had dat proces van tevoren gedaan. Waar kon ik verantwoordelijkheid in nemen? Waar voelde ik me schuldig over? En misschien, ik ging alleen maar aan de daderskant zitten. Weet je wel, dus niet zo van, ja, maar enerzijds, anderzijds en allemaal de verontschuldigingen, je kent het wel. Dit. En hij zei van, ik praat maar met Jezus. Ik zit erbij als getuige. En toen heb ik alles gezegd. Expliciet. Net zoals die lijsten. Dit, dat, zus, zo. Ik heb u niet vertrouwd. Ik heb het niet bij u gezocht. Ik heb de kerk beschadigd. Ik heb mijn vrouw beschadigd. Ik merkte ook de hele tijd dat ik dacht van, ja maar, nee. Nu je verantwoordelijkheid nemen. En, dus hij hoorde me aan, stelde wat vragen. En toen zei hij, in Jezus' naam ben je vergeven. En hoe concreter de biecht, hè, hoe concreter de vergeving, zullen we zeggen. En ik merkte ook van, ik werd echt heel blij. Maar ik merkte ook dat het gewoon echt iets deed in mijn relatie met God. Ik had mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik had mijn schuld beleden. Ik werd vergeven. En ik merk dus nu ook weer van, ik kan God eigenlijk meer vertrouwen. Maar het is dus wel een proces wat echt een tijd geduurd heeft. Net zoals dat als je getraumatiseerd bent door iemand, kun je niet meteen vergeven. Je moet incasseren. Je moet het op een rijtje zetten. Je moet zien wat de impact is. En dan op een gegeven moment kun je gaan vergeven en kun je gaan loslaten. En zo is het ook met sommige grote gebeurtenissen in je leven, waarin jij jezelf heel erg bent tegengevallen of waarin jij God heel erg bent tegengevallen. Je kan meteen zeggen, vergeef me en vergeef me en vergeef me. Maar daar wil je er vanaf zijn. En ik denk dat de heling zit in dat proces wat tijd kost en wat ook extreem, ik vond het in ieder geval moeilijk, want ik vind het fijn om te deugen en het goed te doen. En ik vind het moeilijk om te falen. En dus dat accepteren en dat op een rijtje zetten en dan met de billen bloot naar God toe en nu met een vriend erbij. Dat maakte de vergeving concreet. En dat maakte dus ook dat er echt iets veranderde in mijn leven. Dus ik zag eigenlijk in één keer die parallel van vergeef ons onze schulden, zoals wij ook vergeven hen die ons iets schuldig zijn. En als het dan gaat over hele heftige dingen, ingrijpende dingen in je leven, dan gaat er dus een soort psychologisch proces aan vooraf, zodat je kunt vergeven en kunt loslaten. En er gaat een psychologisch proces aan vooraf, zodat je vergeving kunt vragen en kunt ontvangen. En dan komen we bij vers 15, waar staat van, als jullie anderen niet vergeven, dan zal jullie vader jullie je misstappen ook niet vergeven. En dat ik zei, van, dat klinkt bijna als een voorwaarde. Hoe zit dat nou? En nou, de commentaren, de uitleggers van de Bijbel, die verschillen daarover van mening. Sommigen zeggen, God wil dat niet, of God kan dat niet. Anderen zeggen, jij kan het dan niet, of jij wil het dan niet. Theologisch zijn er allemaal verschillende verklaringen wat er dan hier precies gebeurt in dat vers. Maar psychologisch heb ik eigenlijk gezien, op het moment dat jij niet kan loslaten, op het moment dat er allemaal haakjes van pijn en angst en schaamte in je ziel zitten, lukt het jou ook minder goed om die vergeving van God te ervaren. Het is niet dat God het dan niet wil, want het is duidelijk dat Jezus wil vergeven. Hij geeft er zijn hele leven voor. Alleen blijkbaar zit je zo vol dat het er niet bij kan. Dus vergeef. Maak je hart leeg. En dan kunnen de andere dingen naar binnen stromen. Ik denk dat dat de betekenis is van dit vers. Dus de hele Bijbel laat zien dat God ons wil vergeven, maar misschien zijn wij degene die een psychologische drempel opwerpen. Dus laat ik samenvatten. Vergeven is het losmaken van de band van angst en pijn en schaamte tussen dader en slachtoffer. En dat maakt je vrij. Vergeving vragen aan God vraagt je om je verantwoordelijkheid te nemen voor je gedrag en daar concreet vergeving voor te vragen. En dat maakt je vrij. Het betekent dus geen zand erover. Het betekent helemaal niet, het doet er eigenlijk niet toe. Integendeel, hoe erger het is, hoe belangrijker het is om te vergeven. Want hoe erger het is wat er gebeurd is, of wat jij gedaan hebt, hoe groter de impact is op je leven. En hoe sneller het eigenlijk uit je systeem moet. Zodat je kunt herstellen. Want dat is waar vergeving over gaat. Jezus wil ons heel maken. Jezus wil ons genezen. En als je vergeeft, als je vergeving ontvangt, dan kun je beter worden. En je relatie met God weer opnieuw ervaren. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Wat dit met je doet. Wil je er iets mee? Kun je er iets mee? Heb je er vragen over? Word je er bang van? Of boos? Wie wil er iets over zeggen?
ik heb ook een heleboel littekens. En die haakjes zijn er al lang uit, maar ik voel nog steeds dat die littekens nog prikken.
Ja.
De haakjes zijn eruit, maar het prikt nog heel erg.
Ja. Ja. Herkenbaar. Ja. Ja, het heeft je leven wel veranderd. Maar je hoeft er niet meer kapot aan te gaan. Dat is denk ik dat de haakjes eruit zijn. Maar je blijft het wel. Het is net zoals een litteken in die zin. Ja. Maar een litteken moet ontsmet worden. En dat is de vergeving. En dan kan het genezen. Ja. Nog iemand? Ja. 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 Kun je dat hardop doen of liefst stil?
Nee.
Ja. Ja. Oh, ja. Ik.
Niet uit de biografie, maar wat als het nog voortduurt?
Ja. Ja, dat is een hele moeilijke, omdat het dan niet alleen maar in het verleden is, maar eigenlijk continu doorgaat. Dus een van de eerste stappen is denk ik is eruit stappen. En zorgen dat het stopt. Dus of daar... Mensen erbij betrekken. Het wordt een heel apart verhaal. En dat voel je zelf ook. Hè, op het moment dat je eigenlijk vergeeft, maar continu gaat het door. En in hoeverre kun je dan ook vergeven? Want het stapelt alleen maar. Dus dat hele incasseren van, oh, wat heeft het gedaan? Daar kom je eigenlijk niet aan toe, want het is nog gaande. Dus ja... Een van de eerste dingen is wel uit een situatie stappen.
Soms kan dat ook niet.
Nee.
Als het familie is. Dan
ja. Ja.
Dan kan het soms niet.
Nee, maar er zijn wel altijd keuzes in welk gedrag je wel accepteert en niet accepteert. En voor jezelf opkomen, grenzen aangeven. Ik zeg het even heel kort. Dat zijn allemaal hele moeilijke processen. Zeker als je het nooit hebt geleerd. Ja, nee, dat is niet altijd een optie. Nee. Nee, dat klopt. Ja. Kijk, wat wel helpt met wat ik net vertelde, is dat je eigenlijk wel voelt van, wat is nou de impact? Want soms stap je niet uit dingen, omdat je denkt van, ja, ik stel me aan, of dit hoort eigenlijk, of ik moet eigenlijk, of je, misschien heb je niet eens door waarom je helemaal... stuk bent. Maar dus dat proces van, hey, wat gebeurt er nou en wat doet het met mij en dat eigenlijk onderzoeken, dat zorgt ook voor dat je die patronen die ook doorgaan, dat je die wel echt kan herkennen. En dat gebeurt, ja, dan kun je misschien wel, ook al kun je niet helemaal uit de situatie, wel daarin grenzen aangeven. Maar het is een moeilijk proces. Ja.
Het is ook een proces van boosheid en verdriet.
Ja. Ja.
En dan langzamerhand, als alles een beetje gesetteld is,
ja.
Dan kun je pas gaan vergeven.
Ja.
En niet vergeten.
Ja, ja, die stappen zijn echt nodig. Ja. Want die woede bijvoorbeeld is ook echt van, ja, dat gaat ook over onrecht. Weet je, dat kan toch niet? Of, weet je wel, en dat verdriet inderdaad van, ja, dit heeft met mij gedaan. Dit is de impact. Dit is hoe ik veranderd ben of hoe ik banger ben geworden of anders in het leven ben gaan staan. En dan inderdaad de vervolgstappen.
Ja, ik moet net denken aan Corrie ten Boom.
Ja.
Die dus in die video die we laatst ook gezien hebben in spreken. Dus zegt van, ik kan het zelf niet. Maar ja. In Christus kan ik het.
Ja. Ja. Maar de hele bekende scène natuurlijk van Corrie ten Boom, dat zij een lezing geeft en dat die SS'er die in het kamp zat, die haar zus heeft doodgeslagen, ja. Dat die dan naar voren komt. Hè? Dat is dat ja. Bekende verhaal. En zegt, ja, ja. Mooi gesproken, zuster.
Ja.
Ik geloof ook in vergeving. En dan...
Ja, dus dan komt het mij de vraag op, wat als je vindt dat de ander jou daar gedaan heeft? Moet hij niet vergeving of zij niet vergeving vragen?
Maar dat is precies het punt. Er is vergeving nodig als de ander jou iets heeft aangedaan. En het helpt als die ander vergeving vraagt.
Ja, dat deed die Bill wel, geloof ik.
Ja, maar dat is niet nodig. En ik denk trouwens met Corrie ten Boom dat het iets gelaagder zit. Want zij begonnen al na de oorlog in Duitsland een boodschap van vergeving te preken. Dus ergens was ze daar al heel erg van, oh ja, dit is wat Jezus van ons vraagt. En op dat moment zelf, als ze hem dan weer ziet, dan is het echt van ja, oh, weet je wel, ze slaat ook helemaal dicht. En dan strekt ze de hand uit, hè? Ja. En dan gebeurt het. Maar volgens mij, in de beschrijving ervan lijkt het ook alsof die kamp, Beul, dat die ook een soort van ironisch kijkt, weet je wel. Ja, mooie boodschap, zuster. Vergeef je mij ook. Weet je wel, dus eigenlijk hielp dat niet. Weet je wel? Maar het was haar keus. Ja. Ja.
Maar goed, ik heb wel uit eigen ervaring dat vergeving wel heling geeft.
Ja.
Dat is heel fijn.
Ja. Ja. Nog iemand? Mag ik met jullie bidden? Heer Jezus, dank u voor uw woorden. En Heer, we zitten in een kerk, dus we hebben het de hele dag over vergeving. En tegelijkertijd maken we het misschien niet concreet, Heer. En blijven weg bij dat wat echt pijn doet. Heer, pijn door andere mensen of pijn door onszelf, naar anderen toe of naar u toe. En Heer, dank u voor, eigenlijk voor uw opdracht om te vergeven. En dat u ons eigenlijk de opdracht geeft om stappen te nemen om heel te worden. Om te genezen. Heilige Geest, ik wil ook vragen of u op dit moment ons wilt vervullen. En Heer, u kent ons leven, u kent onze pijn. En misschien is er op dit moment, Heer, een persoon of een situatie die u in gedachten wil brengen waar wij kunnen vergeven en mogen vergeven. Heer, u weet dat het spannend is en beangstigend. Maar u wilt ons kracht geven en geloof ook in dat we, als u ons iets opdraagt, Heer, dat het leven geeft. En wilt ons helpen om te ontwarren wat de situatie met ons gedaan heeft. En wilt ons helpen om de haakjes los te maken. En vergeving te schenken, Heer, en om vergeving te ontvangen. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.
Hoe kan ik verder leven? Hoe moet ik verder gaan? Kan ik ooit vergeven wat mij is aangedaan? De wonden in mijn ziel, de haat en bitterheid, lijken niet te helen, niet door woorden, niet door tijd. Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn van de pijn en het verdriet diep van binnen. Want als er vergeving is, kan er genezing zijn. En de weg van herstel kan beginnen. O God, ik heb u nodig. Ik kan het zelf niet. Ik lijk haast te verstikken in angst en in verdriet. Kan ik ooit vergeven, zoals u mij vergeeft? Dwars door alles heen, wat mij beschadigd heeft. Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn. Van de pijn en het verdriet, diep van binnen. Want als er vergeving is, kan er genezing zijn. En de weg van herstel kan beginnen. Geef mij de kracht van uw liefde om verder te gaan. Ook al zal er een litteken blijven bestaan. Want is uw liefde niet sterker dan de dood? En uw vergeving niet dieper dan mijn nood? Want waar uw vergeving is, daar zal genezing zijn. Van de pijn en het verdriet diep van binnen. Want waar uw vergeving is, daar zal genezing zijn. En de weg van herstel kan beginnen. En de weg van herstel kan beginnen.
Er is hier een kaars. Gemeenteleden weten het denk ik wel, maar als je gebed wil, is er na de dienst de mogelijkheid om hier voor je te laten bidden. Er zullen twee mensen zijn die jou graag voor het aangezicht van God brengen. Misschien heeft de preek iets in je losgemaakt, het thema. Misschien heb je een zware week gehad of zit je in een moeilijke tijd. Misschien heb je geen enkel probleem, maar wil je de nabijheid van God meer ervaren. Kom dan voor gebed. Ja? Je broers en zussen zijn er voor je. Dan mag ik jullie de zegen meegeven. Zullen we ervoor gaan staan? De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen.
Mijn God en Vader, Hij is geen schaduw. houdt in.